Goedemorgen. De Heer Jezus die vraagt aan ons allen heel eenvoudig: doe dit tot mijn gedachtenis. Vandaar dat we ook bij elkaar komen en ook samen rond dat woord en ook rond de tafel bijeen zijn om dat te doen tot gedachtenis van Hem. Dus we denken aan Hem, maar Hij wil ook bij ons zijn, in ons midden zijn met zijn geest en Hij is gastheer aan tafel. En daarom mag je vanuit dat geloof, vanuit de opdracht van de Heer ook deze dienst bekijken en beleven. We gaan samen zingen ons aanvangslied, Psalm 89. We zingen het in de nieuwe berijming 1 en 7. Psalm 89, 1 en 7 in de nieuwe berijming. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Het is een moment van stilte om de Heer ook heel persoonlijk te zoeken in gebed en te bidden om een zegen voor jezelf, maar ook voor degene die naast je staat en achter je staat voor deze dienst. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus ook onze God en Vader wil zijn. U bent Heer, u bent de schepper van de hemel en van de aarde. En onze hulp is vanmorgen van u. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet los, u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen op deze eerste dag van de week groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. 186a van de ELB. We lezen nu het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Want we zijn als gemeente van onze Heer Jezus Christus bij elkaar. Om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. En daarom willen we eerst luisteren naar zijn woord, het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide, drink allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag, dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal nu te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten wij onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar toch wel indringende vragen op ons afkomen. Allereerst leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan. Heb ik om die zonde afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? En verlang ik er ook naar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Wanneer je met je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven, maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft, zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Tot zover. Laten we nu zingen een lied van dank dat de Heer Jezus dat allemaal voor ons volbracht heeft. Gezang 44 of 444 vers 3. 444 het derde couplet. Laten we ons verootmoedigen voor de Heer. Hemelse Vader, dank u wel dat u Abba, Vader, voor ons wil zijn. In en door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, de Messias. De Messias van Israël en van de volkeren. En we danken u dat u zo uw liefde hebt betoond, getoond, laten zien. Allereerst door uw woord, om ons de weg te wijzen, dat is al heel bijzonder. Want uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. En als we dicht bij dat woord blijven, ons daardoor laten gezeggen, dan vinden we ook de weg, de waarheid en het leven. Want dat woord wijst ons op het woord, met een hoofdletter, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zelf het beeld van God laat zien. U bent het beeld van God. En datgene wat wij verloren hebben door de zonde, hebt u hersteld, hebt u laten zien. En in u en door u en tot u komen we weer tot die bestemming waartoe u ons geschapen hebt, gemaakt hebt om te leven tot uw eer. En Heer, uit onszelf hebben we dat niet, want als we onszelf een beetje leren kennen en dat gaandeweg ontdekken we dan dat we zondige mensen zijn. Dat we de zonde zo vuil zijn. Dat we vuile kleren aan hebben. En we niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Maar dank u wel dat we, en dat bewijst u ons al in de doop, dat we door de doop in de dood met Christus begraven zijn, opdat aan de zonde het zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet slaven van de zonde zijn, maar dat we heerlijk mogen leven uit en door Christus Jezus, uit uw opstandingen. En daar willen we ook vandaag het teken en zegel van zien aangericht. Het brood en de wijn zeggen niet anders dan wat u ons vertelt in de doop. Dat is allemaal precies hetzelfde. Op grond van het ene offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis volbracht, ontvangen wij vergeving van al onze zonden en een eeuwig en nieuw leven. En dat mogen we uit genade door het geloof ontvangen. Geef ons alstublieft ook dat geloof, zodat we leven uit dat geloof. Geen eigen prestatie, maar het is een vasthouden aan wat u allemaal volbracht hebt, Heer Jezus. Want als we loslaten, dan worden we aan onszelf overgelaten, overgegeven. En dan is er geen toekomst. Maar als we door het geloof ontvangen alles wat u volbracht hebt, wat u ons toerekent, uw genade, uw liefde, uw blijdschap, uw geduld, uw trouw, uw gerechtigheid, al die gaven die u volbracht hebt, Heer Jezus, en die u uitdeelt aan ons, zodat we daaruit mogen leven, dan is het goed. Dan is het leven goed, omdat u ons ontmoet en wij u. En zo willen we u bidden, geef ook dat dat mag gebeuren. Vanmorgen, dat we heel eenvoudig hier vanmorgen bijeen zijn als een onderdeel van de wereldwijde gemeente van u uit Israël en uit de volkeren. En dat u datgene wat u in ons hart, in uw hart hebt, ook aan ons wil geven. Uw ontmoeting, uw liefde en uw trouw. En dat we daar allemaal in mee zullen komen. Dat u geen van ons wil laten staan, voorbij wil gaan, maar dat u ons allen wil opnemen in uw genade en liefde. Zodat we dat ook geloven en beleven. Heere God, want geloven is niet alleen een doorkennen, maar het is ook een zeker weten, een vast vertrouwen. Het gaat om dat we ons vertrouwen ook op u stellen en dan zijn we net als een bron van levend water. U zegt het zelf ook, Heer Jezus. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Heer, als u in ons hart dat bewerkt, dan komen de fonteinen van heil vrij. En dan mogen anderen ook aan ons zien en merken dat wij uw kinderen zijn. Geef ook dat die levensveranderende werking van de Heilige Geest die begon is in ons leven ook mag doorgezet worden, ook vandaag. Heer, we hebben dat niet verdiend. We zijn zondige mensen, maar we bidden u, reinig ons van alle zonden. Vergeef alle verkeerde dingen. Reinig ons en heilig ons. En schenk ook dat als we u ontmoeten, dat de boze verf van ons gehouden wordt. Leg uw bescherming over deze gemeente heen en over alle gemeenten die bij u horen, waar ze zich ook bevinden. Zo dragen we onszelf aan u op. Heer Jezus, hier zijn we. Wees in uw genade bij ons. Door uw woord en door uw geest en in het sacrament. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen een psalm. We zijn nog steeds onderweg met de pelgrimpsalmen. En de volgende die aan de beurt is, psalm 126. Psalm 126. En we zingen daarna van de ELB 194, 1, 2 en 4. ELB 194, 1, 2 en 4. Er is een stad voor vriend en vreemde. Een pelgrimslied. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstroom in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt, eigenlijk staat er de zaadbuidel draagt, en dat zaait, gaat al wenende zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Het draagt vrucht. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u die het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. 194, 1, 2 en 4. Wat zeg je, hè? Oh, vers 3 er ook bij. Mijn vrouw die wil graag dat we vers 3 er ook bij zingen. Nou, dat doen wij dan. Omdat het daar ook over de tafel gaat. Ja. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dat is ons amenlied op de verkondiging. En de tekst is genomen uit Psalm 126, dat zal u niet verwonderen. Vers 5, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Ja, die tekst geeft al aan, broeders en zusters, dat er best wel wat moeite gedaan moet worden. Want zaaien met tranen, dat kost je nogal wat. En de vraag is, als je dat doet, wat levert het op? Want misschien zijn de vooruitzichten niet zo best. Vandaar ook die tranen. De moeite van vandaag En nou ja, de onzekerheid van de toekomst, zou je kunnen zeggen, geeft zoiets aan. Hè? Wie met tranen zaaien, denk maar aan de boer die een stuk land heeft. Dat moet gezaaid worden, hij heeft de zaadbuidel. Maar hij heeft niet zoveel zaad in zijn zaadbuidel. En hij pakt het zaad en werpt het breedvoerig. Maar het kost hem heel veel moeite. Het kost hem dus blijkbaar tranen, geween. En misschien vallen de tranen ook wel op dat zaad. Van wat moet er van terechtkomen? Wat zal het worden? En dan geeft deze psalm een geweldige hoop, een pelgrimspsalm. Je bent onderweg. Je bent misschien ook bezig om in de moeite van dit moment bezig te zijn. Wat zal de toekomst zijn? En dan is het een geweldige bemoediging dat je mag weten wie met tranen zaaien, dan is de toekomst zullen met gejuich maaien. Broeders en zusters, want we vieren avondmaal. Nou, en dan denken we aan het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hè? We vieren dat op de eerste dag van de week, de dag van zijn opstanding, het nieuwe leven. Maar Pasen ligt alweer heel lang achter ons, toch? Pasen ligt alweer, nou, ik dacht 16, misschien wel 17 weken achter ons. We vierden toen het feest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Onze zaligmaker, onze heiland, onze Heer. Hij stierf, hebben we ook met elkaar mogen gedenken. Hij stierf als een gekruisigde aan een vloekhout. Voor de zonde van Israël en voor onze zonde, voor de zonde van de wereld. En hij ging die Godverlatenheid in. Om ons definitief een veilig plekje te geven. Geborgenheid, liefde te geven. Zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Nou, en dat werd ons op paasmorgen natuurlijk, nou ja, met bazuingeschal verteld, meegedeeld. Want dat betekende dat je bevrijd bent van de macht van de duisternis. Dat je bevrijd bent van de macht van de zonde. Dat die zonde niet meer het laatste woord heeft in je leven. En dat er vergeving is. Dat alle knevels en banden van de boze doorbroken zijn. Dat er een nieuw leven is gekomen in en door de Heer Jezus Christus. Een leven dat gekenmerkt wordt door zijn gerechtigheid, zijn reinheid, zijn waarheid. Maar ja, broeders en zusters, we zijn alweer 17 weken verder. En het lijkt wel alsof alles al lang weer achter de rug is. Het leven van elke dag is zo weerbarstig. Misschien wel weerbarstiger dan wij vermoeden en denken. We maken misschien opnieuw fouten, zo lijkt het dezelfde als voor Paas. En in vele opzichten is het leven misschien wel zwaar. En valt het soms tegen. Hoe zit het dan met onze moed en vertrouwen om als gemeente na Pasen te leven? Om als gemeente te staan in die verlossing. Dat we leven uit dankbaarheid en liefde. We worstelen soms met de vraag, hoe kan ik nu verder na Pasen? Hoe zie ik eigenlijk mijn en onze toekomst? En dan kunnen we, denk ik, veel leren van deze bedevaart, dit bedevaartslied, Psalm 126. Want Psalm 126 vertelt ons woorden van bemoediging en hoop. Ze wil ons een hart onder de riem steken. Het houdt ons voor als je denkt dat het water van de levensstroom van Pasen doodloopt in het zand van de woestijn van het leven, dan heb je het toch wel mis. God laat niet varen het werk van zijn handen. Wat hij eenmaal begonnen is, met Goede Vrijdag en Pasen duidelijk geworden, dat zal hij ook gaan volbrengen. En wat met tranen gezaaid is, nou, denk maar aan de tranen van Jezus. En hij huilt over Jeruzalem. Hij huilt misschien ook over deze wereld. Die wereld die ondergegaan is in duisternis, Maar wat met tranen gezaaid is, zal met gejuich worden gemaaid. Dat is ook voor onze bemoediging en hoop, om het toch vol te houden. Om onze verwachting helemaal op Hem te stellen, op God alleen, op de Heer Jezus door de Heilige Geest. En daarom willen we vanmorgen als een toeleiding naar het avondmaal drie dingen even kort bezien. Want je hebt nooit lang de tijd om iets te zien. Allereerst iets over het verleden en de blijdschap die we daarvan en daardoor kregen. Weet u het nog, zou je kunnen zeggen. Maar we kijken ook naar het heden en de bemoediging die ons in deze psalm geboden wordt. En ook iets over de toekomst, dat er hoop is die niet beschaamd wordt door het volbrachte werk van God zelf. Wat Hij begint in u en mijn leven, in deze wereld, zal Hij ook volbrengen. Kijk maar eens hoe dat was met Psalm 126. Het volk Israël, een klein gedeelte daarvan, is teruggekeerd uit de ballingschap naar het beloofde land. Er was iets geweldigs gebeurd, waar ze alleen maar van hadden kunnen dromen. Ze waren uit die ballingschap, uit die ellendige situatie van wonen in een vreemd land onder vreemde mensen, nu door de Heere bevrijd. Het was echt waar. Na 70 jaar, na Gods belofte, wat een geweldige situatie was dat. En dat was dus een buitengewone ervaring geweest. En we lezen in deze psalm, dat konden ze helemaal niet geloven in eerste instantie. Dat het werkelijkheid geworden was. Psalm 126 zegt, ze dachten dat ze droomden. Als ze uit de slaap zouden worden gehaald, nou, dan is het een droom. Het is geen werkelijkheid. Misschien kan je je voorstellen, als je hongerig bent en iemand die droomt dat hij te eten krijgt en verzadigd wordt. Maar als hij wakker wordt, nou ja, dan is hij nog net zo hongerig als daarvoor. Of je bent dorstig. En in een droom kan je voldoende drinken, maar bij het wakker worden is er steeds dat schreeuwende gevoel van dorst. Was dat nou ook zo gegaan in de geschiedenis van Israël? Bevrijd, op weg naar het beloofde land, maar, nou ja, het was een droom. En als ze wakker zouden worden, waren ze nog steeds in ballingschap. We hebben gevierd, Goede Vrijdag, Pasen. Maar ja, als we wakker worden, is dat dan een droom geweest? Nee, zeker niet. Ze waren echt door de Heere bevrijd. Daar getuigden ze ook van. De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan. Dat drong langzaam maar zeker tot hen door. Het was geen bedrog, geen droom, maar werkelijkheid. Weet je, hun situatie leek een beetje op de situatie van de apostel Petrus, die uit de gevangenis werd bevrijd. U kent dat wel. Hij was gevangen genomen door Herodes en was bevrijd door de engel des Heren. En toen hij, dat is zo'n prachtig verhaal, staat in Handelingen 11 en verder, toen hij aan de voordeur van het huis kwam waarin de discipelen in gebed voor hem waren. Ze hadden dus, ze baden om bevrijding. Hij klopte aan en hij werd opengedaan door een slavin genaamd Rode. Maar die kon het helemaal niet geloven. En de mensen binnen konden het ook niet geloven. Het zal zijn engel geweest zijn dat Petrus voor de deur stond. De mensen konden het nog niet geloven, maar het was hem zeker. God had hem bevrijd. Gemeente, wat is het geweldig dat God een bevrijdend God is. En dan mag je ook denken aan je eigen ervaring misschien en ondervinding van die God die bevrijdt. Toen de Heer je in het verleden aanraakt. Toen de Heer je een moment gaf dat je wist, mijn zonden zijn vergeven. Dit is een woord en leven. Toen Hij je in de ruimte stelde van zijn genade en liefde. Toen de Heer je duidelijk maakte, je bent bevrijd van zonde en van schuld. Je zonden zijn vergeven door het bloed van het paaslam. Wat was je reactie toen? Weet je het nog? Misschien vervulde je, en ik weet het bijna wel zeker, je hart met een geweldige vreugde. God is goed. Hij heeft grote dingen aan ons, aan mij gedaan. Nou, dat was ook de ervaring van het volk Israël. En dat kan uw en mijn ervaring ook zijn. Je zou kunnen zeggen onze Goede Vrijdag en Pasen ervaring. Maar misschien ligt dat al wel weer wat jaren achter ons. Zo van, nou ja, is dat nog steeds? Zijn we nog steeds zo blij? Hoe staat het er nu voor? Nog steeds zo blij en dankbaar? Of het volk Israël stond nu in het heden. Ze waren in het beloofde land aangekomen. Zoals je kan zeggen, nou, we staan nu in het heden. We staan als een bevrijd kind van God, mogen we. Maar die werkelijkheid van het leven valt niet altijd mee. Het is al wel eens zwaar. Zeker voor dat volk Israël. Kijk eens, ze ontmoeten vijandschap van mensen die daar al woonden. Mensen die door Nebukadnezar daar waren naartoe gebracht. Ze vonden de stad Jeruzalem in puin. De muren waren neergehaald, de tempel was verwoest. Er was grote moeite om een stuk land weer te bebouwen. Overal lagen er stenen, de wijngaarden waren verwaarloosd, noem maar op. Het was zo anders dan dat ze zich hadden voorgesteld. Het viel allemaal wel dat leven in dat beloofde land wel een beetje tegen. Waardoor ze erg ontmoedigd werden. Al hun vreugde over die bevrijding ebde weg. En wat overbleef was een soort tegenovergestelde ervaring. Vandaar dat de tekst in vers 4 zegt: Heere, wend ons lot. Het is een gebed tot de Heere God dat Hij toch wat Hij begonnen is niet laat varen. Dat Hij toch opnieuw een keer brengt in een situatie, dat Hij toch opnieuw een omkeer geeft ten goede. Weet je, dit gebed kan je op twee manieren lezen. Het kan gelezen worden als een gebed dat de Heere hen stoffelijk eigenlijk weer wil zegenen. Maar, dan zou je zeggen, niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk. Hij brengt hen niet alleen stoffelijk, lichamelijk terug naar het beloofde land. En hij deed hen terugkeren. Maar, dat de Heere ook de mensen die daar waren, zou doen terugkeren tot het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Dat ze met hun ziel, met hun hart, als het ware afstand deden van hun verkeerde dingen die ze wellicht in de ballingschap hebben ondervonden, maar ook gedaan. En dat ze in geloof zich helemaal zouden gaan richten op de God van hun bevrijding. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte, uit het diensthuis. Ik ben de Heer uw God die uit de ballingschap heb gebracht. Vandaar die vergelijking van de psalmist met een beek in de Negev-woestijn, het zuiderland. Dat de Heere de loop van zo'n beek zou verleggen en weer zou vullen met water. Ja, daar zit natuurlijk heel wat in. Hè? Als God deze mensen naar het beloofde land heeft gebracht, dan vraagt het ook gehoorzaamheid. En dat hij dat ook in hen zal bewerken. Maar je kan het ook nog anders lezen. Heere, wilt u opnieuw een keer brengen in ons lot. Zoals een beek met water van richting kan veranderen in een door en droge woestijn. Geef opnieuw van moeite de weg naar vreugde aan. Dat wij die vreugde opnieuw mogen beleven. Een blijvende vreugde zal zijn. Zoals Jezus dat ook zijn discipelen voorhoudt na Pasen. Jullie zullen eerst bedroefd zijn over mijn heengaan. Maar als hij zich aan hen heeft geopenbaard, zal deze vreugde in droefheid in vreugde veranderen. Blijvende vreugde. Vandaar dat Paulus ook zegt, verblijd u in de Heere. Niet even, maar te alle tijden. Dat geeft deze psalm aan. Het is niet alleen de blijdschap over het verleden en de moeite van het heden, maar het geeft ook een hoop voor de toekomst. Misschien herken je daar wel het een en ander van. Ook in uw en mijn leven kan er een diep verlangen zijn naar vreugde en dat kinderlijke geloof van vroeger. Weet u dat nog wel? Toen u de Heere zo dichtbij vond. Dat we dat opnieuw mogen gaan beleven. Maar nu, door alle omstandigheden, lijkt het wel alsof God zo ver weg is. Alsof alle vreugde van het kindschap God zo voorgoed weg is. En daarom zegt deze psalm ook, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. De Israëliet mocht weten dat hun werken, ook in het heden, ondanks alle tegenslagen en alle moeite, ondanks alle tekort aan menskracht, ondanks alle andere zaken, het was niet te vergeefs. Wetende dat je arbeid niet te vergeefs is in de Here. En daarom was het een bemoediging, omdat ze zouden volhouden om gewoon hun werk te doen. Om eerst te zaaien, maar dan wel in het vertrouwen, ook al is dat gezaaide onder moeite, ook al hebben we maar weinig mensen, weinig zaad, ook al is het nog maar, en we kunnen het maar even in de grond stoppen, ja, zelfs met tranen worden gezaaid, toch mag je weten, die arbeid is niet te vergeefs in de Here, want wat je in de wil van God doet, volgens zijn belofte, hij zal je nooit beschaamd maken. Gemeente, is dat niet een geweldige bemoediging? Een boodschap van bemoediging en hoop. Dat is eigenlijk de boodschap van de graankorrel in de aarde die sterft. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Want er is hoop voor de toekomst. Moet je dan niet denken aan de Heer Jezus? Hij die ene graankorrel is geweest. Hij zegt, zoals de graankorrel, als de graankorrel op zichzelf blijft, dan, hoe mooi het ook is, zal ze niet tot vrucht dragen komen. Maar als die graankorrel in de aarde valt, en hij is die ene graankorrel. Hij heeft de wil van God volkomen gedaan, tot op het kruis van Golgotha, om zijn werk met tranen te doen. Maar in de dag van de opstanding en daarna is er gejuich, want hij mag zien op de oogst. Verloren zielen, mensen die verloren zijn in zonde en schuld, zijn we allemaal uit onszelf, door onze zonde en schuld, die worden gered. Want Jezus heeft het volgehouden. Hij was die ene graankorrel, hij moest sterven om veel vrucht te dien verschijnen. Denk maar aan de moordenaar, aan het kruis, heden, met mij in het paradijs. Denk maar aan de hoofdman die Jezus als de Zoon van God beleed. Denk maar aan die 3000 en later die 5000, 10.000 Messias beleidende Joden die tot geloof kwamen. Zo mogen de Israëlieten toen, ondanks hun moeite, maar ook nu en wij ook nu weten, al wat je doet met woord of werk, als je dat doet uit liefde tot Jezus, ook al lijkt het een beetje, ook al stelt het niet veel voor in de ogen van de wereld, in de ogen van anderen, ook al vraagt het veel van je, ook al is het gezaaid onder moeilijke omstandigheden, toch mag je hoop hebben voor de toekomst. Immers je mag zien op wat de Heere ervan zal maken. Dat hij jouw moeite en werk niet te vergeefs zal laten zijn. Maar dat dat kleine beetje gebruikt kan worden, misschien wel om een grote oogst te geven. Want dat is mooi hier, hè? God heeft grote dingen gedaan, zegt deze persoon. Ja, God heeft grote dingen gedaan, zeggen de volkeren die het zagen. Zou God dan die grote dingen zomaar klein laten worden en te niet laten gaan? Nee, juist het volharden is ook iets groots. Door te gaan ondanks alle tegenstand en moeite in het heden. En daarom kan je zeggen, onze hoop is Christus. Hij zal dat geween veranderen in vreugde, in gejuich. Dat de eerste vreugde nog steeds te boven zal gaan. Broeders en zusters, Psalm 126 wil ons bemoedigen. Met hoop voor de toekomst. Een hoop dat zeker is. Kijk maar naar Jezus. En van hem kan niets ontscheiden. En door hem zijn wij meer dan overwinnaar. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Amen.